In het eerste Bijbelboek, Genesis, hoofdstuk 15. Genesis, hoofdstuk 15. Ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. De eerste nieuwe Bijbelvertaling die er was. Maar het kan zijn dat die woorden misschien net in een andere volgorde hier staan. Maar dat is niet erg. Het gaat om eigenlijk het verhaal waar we het vandaag over willen hebben. En dan begin ik in vers 1. Staat het er? Ja, oké. Nou, daar staat: enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heere sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. En Abraham vertrouwde op de Heere en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Tot zover. Laten we vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik dank u voor uw woord vandaag. Ik dank u, mijn God, dat u vandaag hier bent, Heere. En daarom vraag ik u, neem het van me over, Heere. En onderwijs ons vanuit uw woord. Leer ons, Heere, vanuit uw woord, Heer, wat u aan ons kwijt wil. Ook deze dag, Heere. Leer ons, Heere, u te kennen door alle dingen heen. Heer, spreek tot ons. Leer mij ook deze dag in uw grote en uw machtige naam. In Jezus' naam. Amen. Het is een prachtig verhaal in de Bijbel. Dat leer je al op eigenlijk als je nog maar heel jong bent en je komt in de kerk of je ouders zijn gelovig, dan heb je al gauw dat ze dit verhaal ook aan je lezen. Maar als je gaat lezen, dit hoofdstuk, en vers 1 tot en met 15, dan kom je een aantal belangrijke dingen tegen. En ik kan wel zeggen dat dit hoofdstuk een van de belangrijkste hoofdstukken in het Oude Testament is. En dat is iets, zo de Heere wil en hij dat ons vandaag schenkt, zal hij dat in ons midden ook tot uitdrukking brengen, zodat wij kunnen horen, zodat wij kunnen begrijpen waarom dit eigenlijk zo belangrijk is. Met name ook omdat dit te maken heeft met de oprichting van het verbond. En het verbond dat God heeft gehad met Abraham, dat beschrijft het ook. Een verbond dat uiteindelijk, dat kunnen we stellen, dat daarin vervuld werd de komst van Jezus Christus. En dat is daarom dan een belangrijk iets wat we eigenlijk vandaag toch nader moeten bekijken. En dit is iets wat de Heer op mijn hart gelegd heeft. Nou, als we kijken hier hoe dat verhaal zich eigenlijk voltrekt, dan zie je dus dat de Bijbel zegt dat er enige tijd later dat de Heere zich richtte tot Abraham in een visioen. Dus waarschijnlijk sliep hij of hij zat en hij dwaalde met zijn gedachten af. En toen kwam de Heere en die sprak tot hem in een visioen. En God kan op verschillende manieren tot ons spreken. Daarom is het belangrijk als je naar bed gaat, dat je de Heere ook bidt en vraagt, neem het van me over, ook tijdens de slaap. Want veel mensen denken van, als ik ga slapen, dan ben ik klaar. Dan de volgende morgen, dan zal ik weer opstaan en ik weet niet wat er gebeurt. Maar God is een grote en een machtige God. En hij spreekt tot ons van aangezicht tot aangezicht. Maar hij spreekt ook tot ons door middel van dromen en door middel van visioenen. Hij spreekt tot ons ook in de slaap. En dat zijn dingen, ja, moeten we niet aan voorbij gaan. Anders missen we de stem van de Heer. Dus richt je ogen ook altijd op de Heer. Vraag hem ook dat hij tot je spreekt. Want dat is het belangrijkste wat jij en ik nodig hebben, is dat de Heer tot ons spreekt en dat wij ook weer tot hem kunnen spreken. En hier is toch wel eigenlijk zo'n mooi stuk waarin dat, ja, eigenlijk weer te zien komt. Dat je ziet dat terwijl hij een visioen krijgt, dat de Heer dan in dat visioen tot hem gaat spreken kan. En wat zegt God? Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Nou, ik geloof dat Abraham blij was dat de Heer hem als een schild zou zijn. Dat was iets wat, ja, voor hem toch wel belangrijk was. Ook de plek waar hij woonde op dat moment, wat hij allemaal om zich heen had, had wel iemand nodig die hem kon beschermen. Maar dan zegt de Heer iets waar hij eigenlijk niet, ja, misschien op dat moment op eigenlijk had gerekend. Wat zegt de Heer tot hem? De Heer zegt tot hem, mijn loon zal vorstelijk zijn. En dan zie je dat Abraham, ik weet niet hoe dat gegaan is, de Bijbel zegt het niet precies, maar de Bijbel zegt wel dat Abraham antwoordde. En de Abraham die zei, Heer, mijn God, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. Ik weet niet, als ik dat zou zeggen, als de Heer zegt, je loon zal groot zijn. Hij zegt, wat voor zin heeft het, Heer, om mij te belonen? Ik ga toch kinderloos sterven. Dus ja, dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin om mij te belonen. Ik weet niet als Abraham de dingen ook helemaal goed op een rij had op dat moment, maar dat maakt niet uit. Dit is het antwoord wat hij gaf. En ik zou eigenlijk wel willen zeggen vandaag, als je niet weet wat je moet antwoorden, dan kan je beter niks zeggen. Dat is misschien toch wel het meest verstandige, dat je niks zegt. Maar hij zegt hier zo, ja, ik ga toch kinderloos ten onder. Dus ja, waarom ga je me belonen? Het heeft geen zin. Maar ja, ik zou dat niet durven zeggen eigenlijk aan de Heer, dat het geen zin zou hebben. Hij zegt, want alles wat ik heb, gaat hij verder. Dan zegt hij, wat ik bezit, dat zal deze Eliezer, was een knecht van Abraham, deze Eliezer uit Damascus, die zal dat allemaal gaan erven. Die wordt dan erfgenaam van alles. Dat was ook toen de tijd zo. Dat was zo, als je geen nakomelingen had, dan, je had heel veel bezittingen, dan was het zo dat als je kwam te sterven, dat al jouw bezittingen eigenlijk onderverdeeld worden. En dan in ieder geval, de oudste dienaar die je hebt, die zal dan eigenlijk dat ontvangen. En als die man een beetje barmhartig is, hij is medelevend, dan kan hij natuurlijk ervoor zorgen dat anderen ook daarmee van genieten. Maar in ieder geval is Eliezer de aangewezen persoon. En dan zie je dat eigenlijk, want hij zegt, u hebt mij immers geen nakomelingen gegeven, daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar dan zie je dat God weer antwoordt. Maar de Heere sprak opnieuw tot hem in vers 4. Nee, zegt God, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. En daarom zie je dat de Heere hem daarna naar buiten leidde en het was donker. En dat is goed op die plek waar hij was, want dan heb je geen stadslichten. Dus dan was het eigenlijk compleet donker. En dan kon je allemaal die sterren aan de hemel prachtig zien. Als het licht van de stad neemt vaak het zicht weg dat wij die sterren niet kunnen zien. Dan zijn we meer gericht eigenlijk op onze stadslichten. Maar de Heer nam hem mee naar buiten en echt in het donker. En dan moest hij kijken naar de sterren. En de Heer zei van, kijk en probeer die sterren te tellen. Zo groot zullen die nakomelingen van je zijn. Zoveel zullen ze eigenlijk wel zijn. En dat is toch wel eigenlijk iets prachtig wat de Heer daar eigenlijk voorstelt aan hem. Als je kijkt in die twee versen die we het net over gehad hebben, over kinderloos, dan zie je ook dus dat kinderloos is een woord dat in de Bijbel ook, en ja, ook in die tijd natuurlijk vaak gebruikt wordt. En hoe ziet men dat? Hoe ging dat men daarmee om? Eigenlijk is het zo dat de mensen dat zo zagen, dat God de baarmoeder van de vrouw gesloten had. En dat ze daardoor eigenlijk niet kon baren. Ze kon geen kind krijgen. En men zag het ook als een oordeel. Als een soort straf was dat. En, maar is dat altijd wel een straf? Nee, denk ik. Er zijn omstandigheden dat dat niet kan, of wat dan ook. Maar hier gaan we in het verhaal ook zien dat dat ook geen oordeel was. Want dan is de vraag natuurlijk, hoe verhoudt dat eigenlijk, de klacht die Abraham heeft aan de Heere, in die cultuur waar hij woonde. Dat de oudere slaaf dan eigenlijk zijn erfgenaam zou gaan worden. En dan zie je dat de Heere opnieuw spreekt en de Heere zegt dan, nee, niet je dienaar zal je bezittingen erven, maar een kind. Een kind dat uit jezelf zal voortkomen. Dat jij zelf zult verwekken. En hoe reageerde Abraham daarop? Abraham reageerde daarop eigenlijk in vers 5, zoals we dat zien. Wat zegt dat daar zo? Dan staat er in vers 5. Daarop leidde God Abraham naar buiten. Dus eigenlijk kan je zeggen dat Abraham op dat moment wel bij de tijd was. Hij was wel actief aan het luisteren, maar hij gaf geen antwoord meer. De Heer had hem al, zeg maar, verteld. En hij dacht, hij reageert niet. En dat is misschien, net wat ik zeg, de beste manier. Als je niet weet wat je moet zeggen, dat je gewoon even je mond houdt en dat je het gewoon eigenlijk laat. En dan zie je dat de Heer hem naar buiten leidt. Het is gepast wat hij doet, Abraham. Hij is snel daarin. Hij gaat gewoon met de Heer mee. En wat hij daarin ziet, is dat de woorden die de Heer tot hem heeft gesproken, daarvan kan je zeggen van dat hij ze ter harte neemt. Hij zegt niets, maar hij neemt ze wel ter harte. En dat is wel een belangrijk moment daar zo. Want ik zal u vertellen dat dit zo'n belangrijk moment is, dat de Bijbel zegt dat toen God hem verteld had aan de hemel wat hij allemaal zag, dat dat allemaal zijn nakomelingen zou zijn, dan en hij daar op die opmerking geen antwoord meer gaf, zegt de Bijbel nu dat hij eigenlijk op dat moment God vertrouwde. Dat is een belangrijk iets. Als jij en ik met de Heere wandelen, hebben we ten alle tijde wat de Heere tot ons spreekt, is het belangrijk dat wij de Heere vertrouwen om zijn woord. God spreekt niet altijd tot mensen. Er zijn dagen dat mensen bidden, of mensen op een antwoord zitten te wachten, maar de Heere spreekt op zijn tijd, wanneer het nodig is. En hier zie je dat hij geen antwoord heeft gegeven. En eigenlijk, zegt de Bijbel, hij vertrouwde God daarin. En dan zie je dat de Bijbel zegt dat God het hem toerekende, als, om het goed te zeggen, dat de Heere het hem toerekende als een rechtvaardige daad. Dat is niet niks. Dat is een belangrijk iets. Want de apostel Paulus, die komt namelijk hier op dit stukje dat Abraham geen antwoord heeft gegeven, maar wel God vertrouwd heeft, komt Paulus daarop terug. Dus dat zijn geen onbelangrijke momenten. Dat zijn hele belangrijke momenten eigenlijk in, zeg maar, het leven van hem geweest. En dan zie je dat in Romeinen 4 vers 3. Daar gaan we even naartoe. Romeinen 4 vers 3. Dan gaan we kijken wat Gods woord daarin zegt. Romeinen 4 vers 3. Ik ga even hier staan. Kijken wat Gods woord zegt. Want wat zegt het schrift, wat zegt de Bijbel dus? Abraham vertrouwde op God. Je hoeft niet altijd uit te roepen, Heer, ik vertrouw op u. Maar als je in je hart vertrouwt op de Heer kan alle dingen zien, ik kan ook in ons hart zien, en ik dank God dat hij in ons hart kan zien. Want de Bijbel zegt, Abraham vertrouwde op God. Hij heeft niet geantwoord, maar wat God hem daar liet zien, dit zullen je nakomelingen zijn, daar vertrouwde hij God daarop. En wat zegt de Bijbel? En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Dat is een belangrijk iets. Laten we staan dat in dat vertrouwen dat we op de Heere hebben. Laten we daarin voortgaan. We gaan kijken naar nog een ander Bijbelvers. Dat is Galaten 3, vers 6. Wat de Heere ons wil laten zien. Galaten 3, vers 6. Allemaal te maken met het vertrouwen op God. Galaten 3, vers 6. Dat zegt, van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Je ziet dus dat zij, die geloven, kinderen, ja, dat is wat de Bijbel zegt. Als wij geloven, dan is dit wat eigenlijk de Bijbel zegt, we moeten vrucht voortbrengen, de kinderen die we op moeten voortbrengen, die moeten wel de dingen van ons in zich hebben. En dan zie je, dan zegt de Bijbel, als wij dat doen, dan zegt de Bijbel dat zeg maar zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Dat is diezelfde houding die in het leven van Abraham was, die moet dus in ons ook weer terug te vinden zijn. We moeten het niet zien als een daad die ooit heeft plaatsgevonden, maar de Bijbel blijft er naar kijken in ons leven, hoe gedragen wij ons? Hoe gaan wij met de dingen van de Heer om? En de vraag is vandaag natuurlijk, hoe ga jij met de dingen van de Heer om? Vertrouw je de Heer om een nood die op dit moment in je leven is? Iets waarvan je denkt van, ik weet niet als dit tot stand gaat komen. Ik weet niet als ik hiervan verlost ga worden. Ik weet niet als ik hiervan genezen ga worden. Ik weet niet als ik hiervan ga herstellen. Vertrouw je God daarop? Want daar gaat het om. De Bijbel is niet zeg maar een leeg boek die allemaal een aantal teksten heeft. Nee, de Bijbel rekent ons dit toe om te zien hoe wij daarnaar handelen. En God kijkt ook naar ons op basis van het woord. Gaan wij in vertrouwen met de Heer om? En dat zijn toch wel belangrijke dingen die de Bijbel ons toerekent of waarvan de Bijbel zegt, dit zijn ongelovigen. Maar laten wij vertrouwen op de Heer. Laten wij kinderen Abraham zijn. Dat we geloven in wat de Heer gaat in ons leven wil gaan doen. Jacobus 2 vers 23. Gaan we ook even lezen. Jacobus 2 vers 23. Even kijken hoor. Ja. Dit is wat de Bijbel zegt. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. Wie wil hier geen vriend zijn van God? Niemand. Iedereen wil een vriend zijn van God? Nou, dat is wat de Heer zoekt. De Heer zoekt mensen waar hij een goede relatie mee kan hebben. De Heer zoekt jou, hij zoekt mij om daar als een vriend mee om te gaan. En met een vriend, dan kan je toch wel heel veel dingen bespreken. En dan kan je toch wel eigenlijk, ja, ook de dingen die je kwijt wil, kan je aan zo'n vriend kwijt. En dat is exact wat de Heer ook wil. Als je met iets zit, dat je naar hem toe gaat en dat je het met hem bespreekt. En dat je hem vertelt wat je zorgen zijn. En dat je niet angstig bent, maar dat je in alles de Heer blijft vertrouwen. En zo zien we dat God niet alleen toen, maar ook nu, vandaag in het Nieuwe Testament. Vandaag, de dag, nu, hier, altijd aanwezig is. En dat is een belangrijk iets. Het houdt in dat je luistert. En als je luistert, moet je luisteren. Natuurlijk ook met empathie en medeleven moet je tonen. Actie moet je ondernemen. Op basis van wat je onderneemt. Dat is belangrijk. En dan gaan we kijken verder weer in het zeg maar de Bijbel waar we begonnen zijn, in Genesis 15. Dan gaan we dat stukje verder even behandelen. We gaan naar 9 tot en met 10. Hoofdvers 9 tot en met 10. Dan zie je in vers 7, de Heer vertelt hem, ik ben degene die je uit Ur der Galilea heeft weggehaald en hier naartoe heeft geleid. Maar we gaan naar vers 9. En daarin staat opgetekend dat de Heer eigenlijk op dat moment een verbond met Abraham wil gaan sluiten. En dan kijken we wat er opgetekend staat. En vers 9 zegt dat de Heer aan hem op dat moment zegt, haal een driejarige koe, zei de Heer. Een driejarige geit. Een driejarige ram. Een tortelduif. En een jonge, gewone duif. Abraham haalde al deze dieren. sneed ze midden door. Aan de een, allebei, gewoon zo van, eigenlijk van boven tot beneden sneed hij ze gewoon midden door. Er kwamen gieren op de, kalf, op de kadavers af. Want dat zijn opruimers. Dat zijn de dieren die er niet voor niets in de wereld zijn. Maar daar als ja, een dier gestorven is, dan zorgen hun ervoor dat zo'n kadaver wordt opgeruimd. Ja, ze eten er natuurlijk van. Want dat is hun, ook hun, hun gegeven. Dat is hun taak ook. Maar Abraham joeg ze weg. Want Abraham wilde niet dat die, die dieren die hij daar geofferd had, dat die dieren door die, eigenlijk die gieren gegeten werden. Nee, absoluut niet. En dat is toch wel eigenlijk een belangrijk moment eigenlijk. Je ziet ook dat God de weg eigenlijk voor zo'n, wat er gaat gebeuren, zo'n ceremonie, dat God eigenlijk dat verbond geeft wat er moet gaan gebeuren. Dat de Heer al deze dingen verder wil gaan leiden. En dat is ook wat hij gaat doen in dat hele verhaal. En zo kunnen we zien dus dat God een God is van verbonden. Misschien heb je nooit bij stilgestaan, maar God is een God van verbonden. God komt altijd terug op wat hij in het verbond heeft afgesproken. Er zijn een heleboel dingen waarvan ik denk dat de Heer mij daarvoor wil zegenen. Maar als het niet vaststaat in een verbond, is het de vraag als de Heer dat gaat doen. Hij kan het doen en dan dank ik hem daarvoor. Maar wat in het verbond staat, daar moet jij je aan houden. Maar dan houdt hij zich er ook aan. Dat is iets wat van beide kanten komt. Dat hij zich eraan houdt, maar ik hou me er ook aan. En als hij belooft wat hij heeft beloofd, dat hij Abraham zo rijk zou maken dat hij die sterren niet meer kon tellen, dan moet dat uitkomen. Dan moet dat uitkomen. Als dat niet uitkomt, dan kan ik zeggen, dan kunnen we beter gewoon iets anders gaan doen. Maar dank God, hij is een genadige God, hij is een grote God. Hij is trouw aan alles wat hij doet. Hij komt altijd wat hij met je heeft afgesproken, komt hij na. Hij is een God van verbonden. Daarom de belangrijke dingen heeft de Heer altijd in een verbond vastgelegd. Weet je, ik dwaal een klein beetje af, maar dat maakt niet uit. Als we dat avondmaal hier gebruiken, wat zegt Jezus? Als hij zijn lichaam aanbiedt en zijn bloed. Dit is het nieuwe verbond. Daar mag je gewoon je hand op leggen. Dat is het nieuwe verbond. Dit spreekt hij af. Als Jezus dat afspreekt, kan niemand daar iets tegen inbrengen. Ik niet, niemand niet. De Heer zal dat doen, want hij spreekt dat af. En hij zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, wat je nu tot je neemt, dit doe ik in een verbond met je. En ik zal me houden aan het verbond, als jij je houdt aan de beloftes, de woorden die ik je geef, dat zijn belangrijke dingen. En daarom zie je dat we het ook weer in het Nieuwe Testament zien. Dus denk niet van, nou ja, het is iets wat bij het Oude Testament hoort. Dat is niet waar. Het hoort bij het leven met de Heer. En gelukkig is dat zo. En dan gaan we een klein stukje overslaan en dan gaan we kijken naar, even kijken. Zit dat wel bij vers 17? Even kijken, ja hoor. Oké, okay. Nou, dan gaan we even kijken naar, zeg maar, wat ze in de Bijbelse taal noemen, het snijden van het verbond. Dan gaan we even daar naartoe gaan. Vers 17 tot en met 19. Hoe, we hebben eerst gezien dat die dieren in het midden door gesneden zijn en dat de Heer heeft, zeg maar, bezig was met het het verbond dat hij met Abraham wilde sluiten. Maar dan zie je in vers 17. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven in de woestijn. Daar waar Abraham was, daar plotseling een oven. Waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. We hebben gesproken over dat verbond, maar dit is het moment dat God het bevestigt. Hier, op dat moment, is het zo dat hij dat verbond sluit. Eerst moesten die dieren geslacht worden. Abraham moest wat niet hoorde, die rovers die zeg maar het vlees probeerden te eten, moest hij verjagen. Maar hier zie je dat terwijl het 's avonds is, dan vliegen die beesten niet meer. Alles is stil. Dan zagen ze opeens een oven, waar rook uitkwam. Een fakkel. En dat tussen die dierhelften doorging. Die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. Dit land, zei hij. Want God, als hij een verbond sluit, zegt hij ook iets wat erbij hoort. Hij zegt, dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen. Van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Het gebied van de Canaanieten, de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hethieten, Perizieten, Hevaïten, Amorieten, Kanaïten, Girgazieten, Jebusieten. Als je die Bijbel zeg maar zou gaan opzoeken nu en je zou gaan kijken van hoe ziet dat land, hoe zag dat land eruit ten tijde dat God dat nam en dat God dat verbond sloot, dan zal je zien en je zou een kaart pakken dat eigenlijk hoort bij die tijd, zou je al deze landen, al deze volkeren, zou je terug kunnen vinden. En dit is ook het zeg maar, iets wat zich op dit moment ook, op, zeg maar daar rondom Israël, zich ook allemaal zich afspeelt. Dat er volkeren zijn die helemaal niet eens zijn met dat Israël daar gekomen is. Maar het probleem is, God heeft hem echt weggehaald uit Ur del Chaldeeën. God heeft hem eerst laten, dat land laten zien. God heeft hem eerst zeg maar naar allerlei plaatsen gebracht. En God heeft hem teruggebracht. En dan snijdt de Heere dat verbond daar. En dan zegt de Heere van, nou, hier tussenin zal je leven. En tussen al die. En jouw gebied zal precies zoals de Heere heeft aangegeven, moet dat gebied ook zijn. En alles wat niet in dat gebied past, hoort eigenlijk niet in het verbond. Dan mag je twijfels hebben als Israël dat mag hebben. Maar de Heer heeft dit aangegeven, exact aangegeven, wat bij Israël hoort. God is een God die dingen doet in de toekomst. Hij doet dingen nu, maar hij doet ook dingen in de toekomst. Want hij weet wat er over 1000 jaar er zal zijn. Hij weet wie er dan zal wonen. Hij weet wel als het er nou Palestijnen zijn of hoe ze heten allemaal. Dat weet hij. Maar hij sluit nu het verbond. En dat is wat hij eigenlijk met Abraham gedaan heeft. En dat is een belangrijk iets wat eigenlijk voor ons ook belangrijk is. Dat hij deze afspraken met ons maakt. En, maar er komt wel een belangrijk moment op dat moment daarna. Want we hebben net gelezen tot hoever het gebied strekt. En dan zien we dat er toch een probleem is. Want God sluit dat verbond. God maakt die afspraak met Abraham. Hoe groot zijn nakomelingen zullen zijn. Maar Abraham, die kijkt om zich heen. En die ziet geen nakomelingen. God heeft het wel beloofd. Wat doe je dan? Wat doe je als wat God beloofd heeft, dat dat niet in werking gaat op het moment dat je kijkt? Wat doe je? Hoe ga je ermee om? Het waren niet 2 dagen, het waren niet 2,5 jaar, maar het waren jaren. Dat er nog steeds geen nakomeling uit hem was gekomen. Nog steeds niet. En dan zie je iets wat eigenlijk toch een groot probleem is. Want Abraham, die is, voordat hij hier op deze plek kwam, dat kan je lezen in zeg maar Genesis 12, dan lees je ook dat Abraham in Egypte terechtgekomen is. En in Egypte heeft hij goederen meegekregen, maar wat hij ook meegekregen heeft, dat zijn ook mensen, waarvan één van ze een slavin is. Eén van ze is een slavin. Hij heeft meerdere dingen meegekregen, maar daar heeft hij in ieder geval een slavin meegekregen die zijn vrouw mag helpen, elke dag weer opnieuw. Zijn vrouw was al aardig op leeftijd. En eigenlijk zou je kunnen zeggen van de tijd dat zo'n vrouw ja, kinderen gaat baren, ja, die is er een klein beetje geweest, zou je moeten zeggen. En toch heeft God gezegd, je gaat nakomelingen krijgen. Dat is dan nog niet in vervulling gegaan. En dan krijg je eigenlijk de dreiging van een test. Is het waar wat God heeft gezegd? Geloof je dat hij dat gaat doen? Want Abraham stond onder die belofte. Maar de tijd begon te dringen. Sara werd niet jonger. Dat zouden we misschien wel wensen, maar Sara werd ouder en ouder. En de tijd dat je een kind krijgt is naar een natuurlijke wetten, natuurlijke omstandigheden, is dat eigenlijk niet meer mogelijk. Dat ze dat zou kunnen gaan krijgen. De tijdsklok die tikte door. Hij bleef doortikken. En terwijl we eigenlijk dus ja, dat zien, dat God dan die belofte gedaan heeft en dat gaat nog steeds niet in vervulling, dan zie je, wat gebeurt er? En ik denk dat dit ook iets is, het is iets wat toen gebeurd is, maar het gebeurt elke dag weer opnieuw, dat wanneer God niet antwoordt, dat mensen die belofte zelf gaan vervullen. Dat is een belangrijk iets. Als God niet antwoordt, gaat de mens zelf proberen daar een verandering in te brengen. Wat wij nodig hebben, is dat we ons vasthouden aan de belofte van God. Dat is nodig. Onder alle omstandigheden, hoe moeilijk het ook gaat. We hebben een lied gezongen. Zelfs al ga ik naar op de bergen, zelfs al ga ik door de diepe dalen. God is daar. Wanneer je op de bergen bent, is hij daar. Dan gaat het goed met je. Dan heb je feest, dan heb je allerlei dingen die je aan het vieren bent. Maar wanneer je door het dal gaat, dan is het niet fijn. Maar ook daar is hij. Ook daar is hij. En ook daar was hij met Abraham. Want hij had God, had Abraham die beloftes gegeven. Daarvoor had hij eigenlijk het verbond gemaakt. En dan krijg je eigenlijk iets wat eigenlijk toch wel eigenlijk bij de tijd hoorde waarin ze leefden. Dan gaan we naar hoofdstuk 16. Kijk hoe die zelfvervulling eigenlijk plaats gaat vinden. Vers 1. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. En ook had Sarai aan het woord. Luister, zei Sarai tegen Abraham. De Heere houdt mijn moederschoot gesloten. Je moet maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Ik weet niet hoeveel mensen dit zouden doen. Dat jij zegt van, luister, ik krijg niet. Neem die slavin. Heb seks met haar. Wie weet. Vanwege deze dingen zijn er allerlei liederen geschreven in de wereld. Dat mensen allerlei dingen bedacht hebben van, zou dat zo kunnen gaan, zou dat niet zo kunnen gaan, weet je wel. Maar hij mocht gaan slapen met die vrouw. Dat lijkt me toch wel moeilijk. In welke tent? Bij hem? Of in een andere tent? Hij mocht het doen. En wat zou jij doen als degene waarmee jij dat die relatie hebt zegt van, luister, het lukt bij mij nu niet, de Heer wil waarschijnlijk niet. Neem die andere persoon, dan kan de Heer in ieder geval daaruit bouwen. Je weet maar nooit. De Bijbel zegt dat Abraham niet tegenin ging. Abraham zei niet van, nee, dat kan toch niet. Dat kan helemaal niet. Nee, Abraham deed dat niet. Kijk wat de Bijbel zegt daarover. De Bijbel zegt, Abraham stemde met haar voorstel in. Wauw. En Sarai gaf hem haar Egyptische slavin, Hagar, tot vrouw. Dus niet gewoon een beetje koken, een beetje gewoon tv kijken. Nee, tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Kanaan. Hij sliep met Hagar. En wat gebeurt er? Zij wordt zwanger. Zij wordt zwanger. En dat is toch een moment waar zou je kunnen zeggen van, oh, wat een zegen. Was dat zoiets abnormaal, wat Sarai deed? Nee. Dat was iets dat was gebruikelijk in die tijd. Als jij geen kinderen kon krijgen en je had iemand, en in dit geval was dat dan die slavin, die voor jou dat kind wilde verwekken, laat die persoon dan omgang hebben met je man of wat dan ook. En dan krijg je daaruit je kinderen. Vandaag de dag doen mensen het een beetje anders. Dan nemen ze, hoe gaan ze naar, hoe? Draagmoeder. Maar volgens mij doen ze ook andere dingen. Ze doen ook aan, zeg maar, dat ze eicellen en zaad. Mensen zijn handiger geworden vandaag de dag. Mensen proberen dingen gewoon naar hun eigen hand te zetten. Maar eigenlijk het enige wat je moet doen is je moet je houden aan het verbod. Je moet houden aan wat God heeft gezegd. En dan krijg je dus, wat het probleem is dat daaruit voortkomt, dat als die vrouw zwanger is, dat er verandert er wel toch een paar dingen daar zo op de plek waar ze wonen. Want nu gaat die vrouw zich anders gedragen tegen haar meesteres. Kan je je daar iets bij voorstellen? Dat zij zwanger is en dat ze nou Sarai tegenkomt. Wie weet wat er in haar gedachten opkomt. Ja, weten we niet. Misschien denkt ze van, het is jou niet gelukt. Ik weet niet waarom het je niet gelukt is, maar mij lukt het wel. Ik weet niet wat ik heb moeten doen, maar ik heb niet zoveel moeten doen. Maar ik ben wel zwanger en jij bent niet zwanger geworden al die jaren. En dan krijg je een conflict in die situatie. Dan krijg je een probleem. Dan krijg je dat op een gegeven moment dat zo erg wordt, dat Sarah eigenlijk er gebukt onder doorgaat. En dat ze aan de man moet zeggen van, haar houding, daar ben jij verantwoordelijk voor. En hij zegt, in plaats van dat hij zegt van, oh, ga ik even met haar praten. Hij zegt, het is jouw slavin. Doe met haar wat je goed vindt. En nou, dat heeft ze goed gehoord, want dan gaat ze nu met die vrouw, zeg maar, in de weer. En dan zie je dat zij haar op een verschrikkelijke manier gaat behandelen. En dat zijn dingen waarvan we kunnen zeggen van, ja, het is niet correct wat er gebeurt allemaal daar zo. Maar de duivel heeft altijd wel een vinger in zelfvervulling. Altijd. Hij zorgt ervoor, de ene keer komt hij als een tegenstander en de andere keer komt hij alsof hij met je meewerkt, als een medestander. Maar uiteindelijk is het één belangrijk doel, is dat hij jou van de weg eigenlijk en die belofte die jij met de Heer hebt, dat hij dat eigenlijk ongedaan probeert te maken. En dan zie je dus dat we dan toch lessen mogen leren hieruit, wat er eigenlijk zich allemaal daarin heeft afgespeeld. Want eigenlijk kan je zeggen van de omstandigheden, ja, die zaten tegen. En die grijpen en ja, velen terug op datgene wat zij nog als overblijfsel uit een verleden hebben. Mensen pakken terug wanneer wij onder moeilijke omstandigheden komen. Wanneer we denken niet meer de dingen kunnen krijgen zoals de Heer ze beloofd heeft. Kijken we altijd wel weer terug van waar kom ik vandaan. De dingen die ik allemaal heb meegemaakt. Hoe heb ik ze gedaan? Misschien kan ik daar iets van gebruiken. En dat is exact wat er gebeurt. Je pakt iets terug uit het verleden. Maar wat je terughaalt uit het verleden, dat is iets wat jou eigenlijk voor jou een verschrikking gaat worden. En hier zien we dat ook. We zien het ook in het leven van deze mensen. Dat gewoon verschrikkelijk wordt. En we zien ook dat mensen dat eigenlijk noemen de goede bron, noemen mensen. Het is correct dat je dat zo doet, want mensen in die omgeving, in die landen, die deden zulke dingen. En ja, dan mag dat ook. Maar wat er ook speelt, is die tijdsdruk. Dat ze ouder en ouder wordt. En dat de Heer nog steeds niet heeft voorzien in haar leven. En dat ze daar een oplossing voor moeten hebben. En vaak zeggen mensen dan, nee maar luister, God heeft haast. En ja, daarbij zijn er heel veel bijbelse principes die mensen overboord gooien. Die mensen eigenlijk niet meer navolgen, niet meer raadplegen. Want vanwege die tijdsdruk. Want die jaren die gaan eigenlijk voorbij, zeggen ze dan. Alleen het probleem is wanneer we dat doen, dat we zeg maar, ons daaraan bloot aan geven, dan zullen we vaak zien dat ondanks zeg maar, vele jaren van eigenlijk zwoegen dat je door dingen moet gaan, dat je nooit de volle zegen meeneemt. Die blijft altijd uit. Die volle zegen die de Heer wil geven, die blijft uit. Voor alle gelovigen geldt daarom dit, deze waarschuwing. Dat een ieder die teruggrijpt op dingen uit de wereld, uit ons denken in de wereld, uit zeg maar alle dingen die we in de wereld toen beleefd hebben, dat je jezelf in grote problemen brengt. Dat is een feit. Daar moeten we altijd mee uitkijken. Dat we dat niet gaan doen. Maar wat er voortkomt uit Hagar, dat is Ismaël. En Ismaël wordt genoemd eigenlijk, hij is geboren uit Abraham en Hagar, maar hij wordt genoemd eigenlijk de zoon die naar het vlees is verwekt. Hij is verwekt naar het vlees. En wat wij hierin kunnen zien is dit, dat eigenlijk Abraham toeliet en zijn vrouw eigenlijk helemaal die met dat voorstel kwam, dat ze terugvielen op eigen werken. Werken die je doet in eigen kracht. Werken die gedaan worden niet door de Heere, maar jij zelf doet ze. Jij zelf probeert aan die belofte een vervulling te geven. Jij zelf gaat dingen doen die je niet moet doen. En dat is een groot probleem. Want de Bijbel legt uit dat uit Abraham twee bedelingen zijn voortgekomen. Twee bedelingen zijn er voortgekomen uit Abraham. Ismaël is eruit voortgekomen, maar Isaac is eruit voortgekomen. Die daarna geboren wordt, 13 jaar daarna wordt Isaac geboren. En Isaac is de zoon van de belofte. Maar Ismaël is de persoon die verwekt is naar het vlees. Daar waar lust erbij kwam kijken, die niet uit God was. Daar waren dingen kwamen die absoluut Gods goedkeuring niet hadden. Maar ze deden het wel. En dat heeft een groot probleem gebracht. Een heel groot probleem zelf, kan ik zeggen. Daar hebben ze misschien nooit over nagedacht dat zulke dingen konden gebeuren. Maar ze zijn wel gebeurd. En dat is toch wel een belangrijk iets. Want de Bijbel zegt, uit Hagar. De naam van Hagar betekent berg Sinaï. De Bijbel zegt dat uit Hagar komen altijd slaven voort. Uit Hagar, dus uit het vleeselijke werk, komen altijd slaven voort. Altijd. En dan zijn die mensen misschien niet gebonden dat ze als een slaaf door de wereld gaan. Maar altijd zal je als een slaaf moeten leven. Altijd. Als je daardoor, zeg maar, probeert te bereiken wat je wil doen. Wat je wil hebben. Isaac, die 13 jaar later geboren wordt uit Sarah. Hij is de zoon van de belofte. Hij is namelijk het beeld van de genade. Aan hem zal God zijn verbond bevestigen. Aan hem alleen zal God dat doen. En daarom is dat zo belangrijk. Weet je, en als je daarnaar kijkt, dan kwam ik van de week, ik kreeg daar toch een prachtig iets van de Heere. En dat heb ik gevonden in Psalm 33. En ik heb hem gevonden uit het boek. Dus dat hebben we hier niet. Dus nu moet je hem nu maar gewoon even aanhoren. Wat de Bijbel daarover zegt. Psalm 33. En dan ga ik niet heel die psalm lezen. Maar dan ga ik even naar de belangrijke teksten. Die ik vandaag met je eigenlijk wil behandelen. Daarin zegt Gods woord. Vers 18, let maar op. De Heere waakt over hen die ontzag voor hem hebben. En over hen die zijn goedheid en liefde verwachten. Die zijn goedheid en zijn liefde verwachten. Daar waakt hij over. Het probleem tussen Abraham en Sarah was eigenlijk dat zij niet leefden in verwachting. Ik weet niet hoe je ernaar kijkt, maar als je iets verwacht, leef je in hoop. Je leeft in hoop. Als je geen hoop hebt, hoef je het niet te verwachten. Maar als je het verwacht, leef je in hoop. Maar wanneer dat vervuld is, wanneer die hoop vervuld is, dan komt het geloof. En dan zal God, op basis van jouw hoop, zal hij jou dus dat geloof geven. En dan zal dat gaan werken in je leven. En dan zal dat vrucht gaan dragen in je leven. We gaan even kijken wat de Bijbel verder nog meer daarover zegt. In die psalm. En dan zie je, dan staat er geschreven. Vers 20. Wij verwachten. We gaan naar iets toe. We hebben onze handen uitgestrekt. We zijn in verwachting. We zijn in verwachting net als een zwangere vrouw. We zijn in verwachten. Wij verwachten de Heere. Met alles wat er in ons is, met heel ons hart, verwachten wij de Heere. We verwachten hem. En dat Bijbel zegt, zo behoren wij eigenlijk ook te leven. Dat met heel ons hart wij verwachten wat de Heere gaat doen. Hij helpt en beschermt ons. Ja, ons hele hart juicht van vreugde. En wij vertrouwen alleen op hem. Zo behoren wij in geloof te staan. Dat wij een verwachting hebben dat de Heere het gaat doen in ons. En dan alleen zal de Heere ons deze vervulling brengen. Vers 22 zegt, Heere, laten uw goedheid en liefde ons nooit verlaten. En wij willen u altijd blijven verwachten. Verwachten is het belangrijke woord wat ontbrak in het leven van Abraham en zijn vrouw. Ze hadden die verwachting niet. Ze hadden wel die woorden die de Heere had gesproken. Maar ze leefden niet in die verwachting. Ze keken, Abraham keek naar zijn vrouw en hij keek naar zichzelf. En die vrouw dacht ook van, nou hier in mij, ik weet het niet. Je kan lezen in dat hele verhaal dat God hem daarna weer bezoekt. En dat de Heere aan hem vertelt door middel van een engel van, volgend jaar tegen deze tijd kom ik terug en dan zal Sarah zwanger zijn. En dan zie je dat hij denkt bij zichzelf, ik weet niet hoe. Maar wat zijn vrouw doet, die staat te luisteren achter het scherm en ze begint te lachen in zichzelf. En dan vraagt die engel, waarom lacht Sarah? Is er voor God iets onmogelijk? Voor God zijn alle dingen mogelijk. Wat je niet verwacht, dat kan hij doen. Maar we behoren wel te verwachten. Maar zij dacht, aan dit lichaam zal ik nog wel lust hebben. Maar die engel zei, volgend jaar tegen deze tijd kom ik weer terug. En dan zal ze een zoon hebben. Dan zal ze een zoon hebben. En de Heer heeft ervoor gezorgd dat ook die jongen gekomen is. Dat zit tussen dit wat er gebeurd is en de geboorte van Isaac zitten 13 jaar. 13 jaar. Maar God heeft zijn woord waar gemaakt. En daarom is het belangrijk dat ik vandaag aan u wil meegeven. Leef in verwachting. Maar wat je niet moet doen, geef niet toe aan vleeselijke gedachten. Gedachten waarbij jij denkt van, misschien kan ik het zo doen, want vroeger deed ik het ook zo. Nee, we zijn een nieuwe schepping in Christus. Die oude gedachten die behoren tot dat andere leven. Die nieuwe gedachten zijn de gedachten die de Heilige Geest ons geeft. Dat wij daarmee gaan leven. Dat we niet meer terugpakken uit de dingen die in het verleden gebeurd zijn. Dat we daar gebruik van gaan maken. Dus leef in verwachting. Geef niet toe aan vleeselijke gedachten. Dat je zegt van, weet je, het lukt zo goed niet. Maar misschien kan je met mevrouw slapen. Dan kan zij misschien een kind gaan krijgen. Dat zijn de meest verschrikkelijke gedachten die in mensen kunnen opkomen. Maar laten we dat niet doen. Laten wij volledig ons richten op de Heer. Leef in de verwachting die de Heer geeft. Want mijn geloof heeft alles te maken met mijn verwachting. Zoals een vrouw, zoals ik het net heb gezegd, die in verwachting is. Die hoop geeft. Die eigenlijk in alles de Heer wil blijven volgen. Weet je, als je kijkt naar wat de Bijbel ons verder leest, en ik ga niet heel veel verder meer, maar dan zie je dus dat de Bijbel schriftuurlijk een aantal dingen hieruit eigenlijk leert. Wat de Heer ons eigenlijk leert is hiervan, is dat Isaac, die 13 jaar later geboren uit Sarah wordt, het beeld is van genade en aan hem zal God zijn verbond bevestigen. Als beide opgroeien, blijken al heel snel dat er spanningen zijn. Ze woonden samen in één plek. Ze woonden misschien wel eens. Ze sliepen misschien niet bij elkaar, maar ze waren op die ene plaats aanwezig. En er kwamen heel snel spanningen. Je mag het optekenen, we gaan er niet naartoe. Maar dat staat in Genesis 21, vers 8 tot en met 21. Dat er spanningen zijn tussen Ismaël en Isaac. En daaruit kunnen we één belangrijke les leren. Hagar, dat is degene, uit haar worden slaven geboren. Zij is eigenlijk de vertegenwoordigster van de wet, zou je moeten zeggen. En uit die twee, dan zie je dat die twee jongens daarin samenwonen. En dan zie je dat er spanningen komen tussen die twee. En dat leert ons ook dat wet en genade nooit samen kunnen. Nooit. Iemand die de wet predikt, die laat ik los. Als iemand de wet predikt, betekent dit dat het werk van Christus negeert. Je kan niet meer terug naar de wet. Daarom heeft Jezus Christus gekomen. Daarom heeft hij de wet vervuld. Dus we kunnen niet nooit meer terug naar de wet gaan. En dat zijn dingen die we in ons leven onze ogen voor moeten openen. Bid de Heilige Geest om onze ogen openen. Dat je niet zomaar achter wetticisme aangaat. Er zijn genoeg kerken vandaag de dag waar de wet gepredikt wordt. Waar mensen wettische dingen doen. Maar als je daar naartoe gaat, ga je weer terug naar het oude verbond. Terwijl Jezus Christus je verlost heeft van die wet. Wet en genade gaan niet samen. Dat kan niet. Daarom is Jezus gekomen. Daarom heeft Jezus de wet vervuld. Daarom heeft hij ons het genade geschonken. Daarom is genade zo'n belangrijk woord. Genade is zo'n woord dat we moeten omhelzen. Dat waar we God dankbaar moeten zijn. Voor wat hij eigenlijk in ons leven allemaal aan het doen is. Ik ben hem daarvoor zo dankbaar. Dat hij dat wil doen. En we kunnen ook gewoon zien ook in dit alles. Eigenlijk. Dat eigen werken of eigen gerechtigheid, de werken die door het vlees eigenlijk worden voortgebracht, moeten we wegzenden uit ons leven. Daar moeten we afstand van doen. Dan moeten we niet meer omhelzen. Werken die uit het vlees gedaan worden, daar moeten we absoluut niets meer mee te maken hebben. God is het die het in ons leven wil doen. En hij heeft ons dat allemaal geschonken. En in Christus Jezus hebben wij dit ontvangen. Laten we daarom ook alles wat de Heer aan ons geeft, door middel van genade, door middel van eigenlijk zijn woord die hij ons geschonken heeft, dat wij daardoor leven. En dat we daardoor dichter en dichter en dichter bij Jezus Christus komen. Dat we meer en meer die stem gaan verstaan. Dat we meer en meer ons open zullen stellen, zodat hij zijn werk in ons kan doen. En dan zullen we merken wat voor vruchten we gaan voortbrengen. Laten we de Heer daarvoor vertrouwen. Laten we hem daarvoor bidden. Hemelse God en Vader, ik dank u op dit moment, Heer, voor uw genade en voor uw goedheid. Voor uw liefde en uw trouw, Heer. Heer, we hebben niet altijd, Heer, deze verhalen die we lezen, Heer, uit de Bijbel goed kunnen begrijpen. Maar nu leren we vanuit uw woord, Heere, dat Isaac, Heere, gekomen is, Heer, volledig, Heere, naar de belofte. En dat Isaac de zoon van de belofte is. Maar wat we leren ook, Heere, is dat Ismaël volledig naar het vlees gekomen is, Heere. Heer, en dat u zegt in uw woord, Heere, dat, Heere, genade en wetticisme niet samengaan. Ik bid en vraag u, Heere, openbaar het, diep in ons hart. Help ons, Heere, te wandelen volledig, o God, naar uw plan. Help ons te leven in genade, dicht bij u. Heere, we hebben niks verdiend, maar u bent het die het ons schenkt, Heere. Zoals u het, Heere, ook, Heere, na deze, Heere, snijden van het verbond, dat u 13 jaar daarna terugkwam, Heere, om Abraham, toch die beloofde zoon, te schenken, Heere. Ik dank u en prijs u, Heer, dat wij mogen leven volkomen in uw verwachtingen, naar wat u voor ons hebt bereid, Heer. En dat we daaruit, Heer, zegen en nog eens zegen zullen ontvangen. Dank u wel voor grote liefde, voor uw trouw en uw barmhartigheid. Ik dank u in Jezus' wonderbare naam. Amen. Laten we de Heer.